I am glad to be here.
Ik ben blij om hier te zijn.
We were here last year and enjoyed ourselves.
We waren hier vorig jaar ook en we hebben ervan genoten toen.
And I know we'll enjoy ourselves this afternoon as well.
En ik weet dat we ook vanmiddag ervan zullen genieten.
Okay. Let's look to the Lord in prayer.
Laten we bidden.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen voor u in de kostbare naam van Jezus.
And we ask that you would draw near to us this afternoon.
En we bidden dat u deze middag tot ons zult naderen.
We invite your presence here.
We nodigen uw aanwezigheid uit.
And we invite the Holy Spirit here to speak to us.
En we nodigen de Heilige Geest uit om hier tot ons te spreken.
And to do the work that the Spirit was sent to this planet to do.
En om het werk te doen wat de Geest op aarde doet.
To glorify Christ.
Om Christus te verheerlijken.
And to convict of sin and judgment and righteousness.
En om te overtuigen van zonde en van oordeel en van gerechtigheid.
And so we ask that you would give us eyes to see you a little more clearly.
En we bidden u dat u ons ogen zult geven om u duidelijker te zien.
That we might know you better.
Dat we u beter zullen kennen.
In the precious name of Jesus.
In de kostbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Turn with me to the book of Romans, chapter 12.
We gaan naar Romeinen hoofdstuk 12.
I'm going to look at something actually very simple.
En ik wil met jullie kijken naar iets heel eenvoudigs.
And sometimes what can happen to us,
wat soms kan gebeuren met ons,
is we want to try and get to know the deep things in the Bible.
Is dat we de diepe dingen in de Bijbel willen begrijpen.
And we miss the simple revolutionary truths of the word.
Maar dat we daardoor de eenvoudige, maar toch baanbrekende waarheden van Gods woord missen.
And so we're going to look at two verses here.
We gaan naar twee versen hier kijken.
That give a very good expression of what biblical Christianity is.
Die heel duidelijk laten zien wat Bijbels christendom echt is.
And what it means to walk with Jesus.
En wat het echt betekent om met Jezus te wandelen.
And so we'll look at verses 1 and 2.
We gaan kijken naar Romeinen 12 vers 1 en 2.
And I'll just have Chris read it.
En we gaan het lezen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
Paul begins these two verses with a very strong word in the Greek.
Paulus begint in deze twee versen met een heel sterk woord in het Grieks.
He says in the English, I urge you.
In het Engels zegt hij, I urge you, ik verzoek jullie er dringend toe.
And some other translations would be, I beseech you.
In andere vertalingen wordt het woord beseech in het Engels gebruikt.
Or I appeal.
Er staat, ik roep jullie er dringend toe op.
The idea is, Paul is having this desire that is deep inside of him.
Paulus heeft een heel diep verlangen.
For the people to understand what he's about to teach.
Dat de mensen begrijpen wat hij daar gaat zeggen, wat hij daar onderwijst.
And because of the importance of what he is saying, he is pleading with the people to listen.
En omdat het zo belangrijk is wat hij daar gaat zeggen, probeert hij de mensen er naar te laten luisteren.
And when in scripture we have this kind of language,
en wanneer we in de schrift, in de Bijbel, dit soort taal gebruikt zien worden,
we need to pay special attention to it because there's something of tremendous importance.
Dan moeten we daar extra op letten, omdat er iets extra belangrijks gezegd wordt.
And so he's saying, I urge you, listen to what I'm going to say next.
Dus hij zegt, ik roep jullie ertoe op, ik verzoek jullie dringend, let op wat ik nu ga zeggen.
Now the very next thing that he says, I urge you by God's mercy.
En het volgende wat hij zegt is, ik roep jullie ertoe op door de ontfermingen van God.
And the reason why he makes this next statement, because the only way we can live what Paul is going to say that we do it by his mercy.
En de reden waarom hij dat zegt is dat de enige manier waarop we dit kunnen uitleven is door Gods genade, door zijn ontferming.
There's only one person that has ever truly lived the Christian life.
Er is maar één persoon die ooit echt het christelijke leven heeft uitgeleefd.
And that's Jesus.
En dat is Jezus.
And the only hope we have of us living it to any extent.
En de enige hoop die wij mogen koesteren dat wij ook in zekere mate dat leven uitleven.
Is that he lives in and through us.
Is dat hij in ons leeft en door ons heen leeft.
If this faith is obtainable through human effort.
Als we dit geloof en dat leven vanuit menselijke inspanning zouden kunnen krijgen.
Then Jesus died on the cross in vain.
Dan is Jezus voor niets aan het kruis gestorven.
But because it is impossible to obtain through the natural.
Maar omdat het op natuurlijk natuurlijke wijze niet verkregen kan worden.
Paul is saying, I urge you to understand it's by grace, by mercy.
Zegt Paulus, ik wil dat jullie begrijpen, ik roep jullie ertoe op te begrijpen dat het door genade is, door de ontfermingen van God.
Now we have to understand that God wants to show us mercy.
Nou, we moeten begrijpen dat God ons ook genade wil betonen.
But the crying out for mercy is something that's very interesting.
Maar het oproepen, het roepen om genade is ook iets heel interessants.
Imagine you have two men that are going to wrestle each other.
Stel je voor dat je twee mannen hebt die met elkaar gaan vechten, gaan worstelen.
One is 6'6" and he's a huge man.
En de een is 2 meter hoog en is een gespierde, sterke, atletische man.
And the other is 5 foot and he's skinny.
En die andere die is 1'60" en mager.
You see, a man is not going to cry mercy until he is conquered.
Weet je, een man gaat niet om genade of om barmhartigheid vragen voordat hij overwonnen is.
And so when that big man gets the little man on the ground,
dus op het moment dat die grote man die kleine man op de grond gooit,
and is totally holding him down,
en heeft hem in de houtgreep,
then the man finally says mercy.
Dan zegt die kleine man genade.
We're not going to cry for mercy until we understand our need.
En wij gaan niet roepen om genade voordat wij onze nood, onze behoefte in onszelf gezien hebben.
And that is an extremely important situation.
En dat is een heel belangrijke situatie.
So do you see the need in your life of a savior?
Dus zien jullie in jullie eigen levens de nood, de behoefte aan een redder?
Not just what you need at one time to become a Christian.
Niet alleen maar iets wat je op enig moment in je leven nodig hebt om christen te worden.
But the need of grace in our life on a constant basis to live it.
Maar de noodzaak voor genade in het leven van een christen om voortdurend dat leven te leven.
Because until we see our need for it.
Want totdat wij die nood gaan zien.
Then we will not grow desperate to cry out for.
Zullen we niet wanhopig uitroepen om die genade?
You can have a man that's being eaten out by cancer.
Je kunt een man hebben die volledig door de kanker geïnfecteerd is.
And he's not going to let a surgeon cut him open and cut out body parts if he doesn't know he's dying from it.
En hij zal nooit toelaten dat een chirurg allemaal ledematen bij hem weg gaat halen als hij niet zeker weet dat hij doodgaat van die kanker.
But when he finally sees that he's dying from cancer.
Maar als hij uiteindelijk ziet dat hij gaat sterven door die kanker.
He will let that surgeon cut him open.
Dan zal hij toelaten dat een chirurg het mes in zijn lichaam zet.
And cut the cancer out.
En de kanker wegsnijdt uit zijn lichaam.
Because he realizes nothing else is going to be able to heal him.
Want hij realiseert dat niets anders hem zal genezen.
And so grace and mercy is available to us.
Dus genade en barmhartigheid zijn beschikbaar voor ons.
But until we see our need of it.
Maar pas als wij onze behoefte daaraan zien.
And grow desperate for its actions in our life.
En wanhopig daarnaar verlangen in ons leven.
We're going to try and do this Christian thing by ourselves then.
Zullen we blijven proberen om ons christelijke leven uit onze eigen kracht te leven.
And so he's urging us.
En dus roept hij ons ertoe op.
That what I'm going to share with you now can only be done by the mercy of God.
Hij zegt dit wat ik nu met jullie ga delen dat kan alleen bereikt worden door ontfermingen van God.
And so now he gets to what he's calling us to do.
En dan komt Paulus op hetgeen waartoe hij ons toe oproept.
And he's calling us to be a living sacrifice.
En hij roept ons op om een levend offer te zijn.
Now there's a couple things I'm going to do here as we begin to look at the idea of a living sacrifice.
En er zijn een aantal dingen die ik nu wil delen met jullie zodat je een idee krijgt van wat zo'n levend offer is.
I'm going to look a little bit at Jesus as our sacrifice.
Ik ga eerst kijken naar Jezus als ons offer.
And what it means for us to be a sacrifice.
Maar ook wat het betekent voor ons om een offer te zijn.
There was only one atoning sacrifice and that was Jesus.
Er was maar één verzoenend offer en dat was Jezus.
And so us being a living sacrifice has nothing to do with atonement.
Dus het feit dat wij ook een levend offer moeten zijn heeft niks met verzoening te maken.
We have to think of it more as a thank offering.
We moeten het meer zien als een dankoffer.
But yet the concept of sacrifice becomes very important with this.
Maar het idee van een offer is heel belangrijk om dit te begrijpen.
So here's an interesting point about the Old Testament.
Ik wil iets interessants laten zien aan jullie vanuit het Oude Testament.
Under the Mosaic law there was only forgiveness for accidental or unintentional sins.
Onder de wet van Mozes was het alleen mogelijk om een offer te brengen, vergeving te vinden voor zonden die je per ongeluk had begaan.
There was no forgiveness for intentional sin.
Er was geen vergeving mogelijk voor zonden die bewust en wel overwogen waren gepleegd.
Now a lot of people don't know that.
Veel mensen weten dat niet.
What was the penalty for adultery?
Wat was de straf voor overspel?
Was there atonement for adultery in the Old Testament?
Was er verzoening mogelijk voor overspel in het Oude Testament?
No, there wasn't.
Nee, dat was niet mogelijk.
It was the death penalty.
Het was de doodstraf.
What was the penalty for intentional murder?
En wat was de straf voor wel overwogen moord?
It was death.
Dat was de dood.
The Avenger blood could track you down anywhere and kill you.
De bloedwreker mocht achter jou aankomen, waar je ook naartoe was gevlucht, en mocht jou doden.
If you accidentally murdered somebody, you could flee to a city of refuge.
En als je per ongeluk iemand had gedood, dan mocht je wegvluchten naar een stad waar, ja, waar je kon verblijven veilig.
But there was no place to hide if you intentionally murdered an individual.
Maar er was geen toevluchtsoord op het moment dat je bewust iemand had vermoord.
And so let's say you sinned unintentionally.
Dus stel je voor dat jij onbedoeld hebt gezondigd.
You could go then to Jerusalem and offer up a sacrifice.
Dan kon je in die tijd naar Jeruzalem gaan en een offer brengen.
This would be a sin offering.
Dat was een zondeoffer.
And what you'd end up doing is you'd take the animal and a priest would have to examine it.
En dan nam jij een dier mee en dat gaf je aan die priester en die ging dat onderzoeken.
Because the animal would have to be a fit animal to offer.
Want dat dier moest een geschikt dier zijn om geofferd te worden.
It could not be diseased, or couldn't be deformed, or couldn't be sickly.
Het mocht geen ziekte hebben, het mocht niet misvormd zijn, het mocht niet op wat voor manier dan ook bedorven zijn.
It would have to be the absolute best that you had of your flock.
Het moest het beste dier zijn wat jij in je kudde had.
And so for this sacrifice to be acceptable, it would have to be holy.
And om een acceptabel offer te brengen, moest het ook een heilig offer zijn.
And the only way that animal could be acceptable to God and be declared holy.
En de enige manier waarop dat dier heilig en acceptabel zou kunnen zijn voor God,
is that it had to be without blemish.
Was wanneer het vlekkeloos was.
And if it was without blemish, then the priest would approve it.
Als het vlekkeloos was, dan zou de priester het goedkeuren.
And then you could take it further into the temple to the altar.
En dan mocht jij verder de tempel ingaan naar het altaar met dat dier.
And what you'd have to do at the altar then is very graphic.
En vervolgens zou je iets heel wreeds moeten doen bij het offer.
There's an Old Testament law that says the wages of sin is death.
Er was een Oud-testamentische wet die zei het loon van de zonde is de dood.
There's a New Testament law that says the wages of sin is death.
En er is ook een Nieuw Testamentische wet die zegt het loon van de zonde is de dood.
You see, God hasn't changed.
Weet je, God is niet veranderd.
And so sin brings death.
De zonde brengt de dood.
So somebody has to die for our sin.
Dus iemand moet sterven voor onze zonde.
Now either we're going to die for it or we're going to find somebody to die in our place.
Ofwel wij zelf moeten ervoor sterven of we vinden iemand anders die daarvoor wil sterven.
And so in the Old Testament you could take an animal.
In het Oude Testament kon je een dier meenemen.
And as a temporary sacrifice.
Als een tijdelijk offer.
It could become the sacrifice for you.
Kon dat dier een offer zijn voor jouw zonde.
But what you had to do is you had to take your guilt off of you and put it upon the animal.
Maar daarvoor moest je eerst de schuld die op jou rustte op dat dier leggen.
So you lay your hands on the head of that animal.
En dus legde je je handen op het hoofd van dat dier.
And imagine you're looking in the eyes of this innocent little lamb.
En stel je voor dat jij in die ogen kijkt van dat onschuldige lam.
And you have to take your sin and put it on this animal.
En jij moest jouw zonde op dat dier leggen.
And anybody that's smart is going to make sure all his sin is put on this animal.
En als je slim bent, dan zorgde je ervoor dat al jouw zonden op dat dier zouden rusten.
And so it's transferred to this animal by confessing our sin.
En dus werd het op dat dier gelegd door het belijden van je zonden.
But after the sin is put upon this animal's head.
Maar wanneer die zonden op het hoofd van dat dier gelegd waren,
somebody has to die for our sin.
Dan moest er vervolgens iemand sterven voor die zonden.
So it has to happen. Somebody has to die.
Iemand moet sterven.
So the priest gives the man a knife, a sacrificial knife.
Dus de priester gaf aan die man een mes.
And he takes the animal and he slits the animal's throat.
En hij nam de keel van dat dier en sneed die door.
Very graphic for that culture.
Het lijkt heel wreed voor die cultuur, iets heel grafisch.
To understand that sin kills.
Opdat ze zouden begrijpen dat de zonde tot de dood leidt.
And in that case they could put it upon the head of that animal.
En in dit geval konden ze het op het hoofd van dat dier leggen.
But that is totally prophetic about Jesus.
Maar daar zit een profetische boodschap in over Jezus.
Because Jesus is the perfect Lamb of God.
Want Jezus is het volmaakte Lam van God.
And his was the ultimate and final sacrifice.
En hij was het ultieme en laatste offer.
But how does basically salvation come to an individual?
Maar hoe komt verlossing tot een individu?
We are going to have to die for our sin.
Wij dragen de zonde en de schuld voor die zonde in ons. We moeten sterven voor die zonde.
But we can go to Jesus and lay our hands on his head.
Maar we kunnen naar Jezus gaan en onze handen op zijn hoofd leggen.
And to look in those holy eyes.
En in zijn heilige ogen kijken.
And to take our sins and put it upon his shoulder.
En onze zonde nemen en ze op zijn schouders leggen.
And then after we transfer our sins to him.
En wanneer we onze zonde dan hebben overgedragen naar hem.
We have to slit his throat.
Moeten we zijn keel doorsnijden.
Because who killed Jesus?
Want wie heeft Jezus gedood?
Yes, we know the Romans physically did it.
Ja, het is zo dat de Romeinen het op fysiek hebben gedaan.
But it was my sin as much as yours that put Jesus on that cross.
Maar het waren eigenlijk ook jouw en mijn zonden die Jezus aan dat kruis hebben gebracht.
He went to be the Lamb of God.
Hij was het Lam van God.
And to take our place.
En hij nam onze plaats in.
So that we would not have to die for our crimes.
Zodat wij niet zouden hoeven sterven voor onze misdaden.
And so when you look at the idea of a thank offering here of what Paul's referring to.
Dus als je hier kijkt naar dit idee van een dankoffer, datgene waar Paulus het hier over heeft.
The sacrifice would also have to be holy.
Dan moet het offer ook iets heiligs zijn.
You see, God will not accept unholy sacrifices.
God accepteert geen onheilige offers.
And how do we get holy then that we could offer up a sacrifice to him?
Maar hoe worden wij dan heilig? Zodat we hem een offer kunnen brengen.
There's only one place we can get become holy.
Er is maar één manier waarop wij heilig kunnen worden.
And that's at the foot of the cross.
En dat is aan de voet van het kruis.
That's at the place where we come before this God.
Dat is op de plek waar wij knielen voor deze God.
And we confess that we have sinned.
En erkennen dat we gezondigd hebben.
We have violated your laws.
We hebben uw wetten overtreden.
And the wages of sin is death, so we deserve to die.
En het loon voor de zonde is de dood, dus we verdienen het om te sterven.
But you said you would take our place.
Maar u hebt gezegd dat u onze plaats zou innemen.
And I put my sin now upon your shoulders.
En ik leg mijn zonden nu op uw schouders.
That I could be forgiven of them.
Zodat ik vergeven kan worden.
You see, it's at the foot of the cross we can become holy.
Weet je, aan de voet van het kruis kunnen wij geheiligd worden.
And it's the only place we can become holy.
En dat is de enige plaats waar wij heilig kunnen worden.
Then, like I said, the priest has to examine it, make sure that the sacrifice is acceptable.
En vervolgens moest de priester dus dat offer onderzoeken, kijken of dat het acceptabel was.
Now this is a really important issue here.
En dat is een heel belangrijk aspect.
The Lord forbid the Israelites to offer sickly or diseased or deformed animals.
De Heere gaf een verbod op het offeren van zieke dieren of ja, bevuilde dieren of dieren waar iets mis mee was.
Why did he do that?
Waarom deed hij dat?
Because God will not take our garbage.
Omdat God ons vuil niet kan accepteren.
Either we give him the best that we have or he will not accept it.
Ofwel we geven hem het beste wat wij zijn, wat wij kunnen geven, ofwel hij kan het niet accepteren.
One of the prophets accusing Israel went and made an interesting statement.
Een van de profeten die tot Israël sprak, zei iets interessants.
They were offering up sickly animals in the temple.
Ze brachten zieke en misvormde dieren in de tempel.
He says, go and try offering that to your governor and see if he'll accept it.
En hij zei, probeer dat eens aan te bieden bij je werkgever of bij je koning, kijk of dat hij het accepteert.
We'll give Jesus half a heart and think that well, it's okay, it's God.
En op dezelfde manier geven wij Jezus de helft van ons hart en we zeggen, oh, it's okay, it's okay.
But give half a heart to your wife and see if she'll be happy.
Maar probeer eens de helft van je hart aan je vrouw te geven en te zien of zij daar blij mee is.
Right, we'll try to do with God what will not work with people.
Wij proberen soms met God te doen wat met mensen al niet zou werken.
And so we give half of our life to him or half of our heart and go on our own way.
Dus we geven de helft van ons leven of de helft van ons hart aan hem en we gaan verder gewoon verder met ons eigen leven.
But the priest that will examine our lives to see if it's holy.
Maar de priester die ons leven zal onderzoeken om te kijken of het heilig is,
is Jesus the great high priest.
Is Jezus de grote hoge priester.
We have to stand before him and before him give an account.
En wij moeten voor hem staan in de toekomst en voor hem verantwoording afleggen.
And before him we have to be able to be holy.
En we zullen voor hem heilig moeten kunnen zijn.
Now we come to the place that the animal has been sacrificed, ready to be sacrificed.
En nu komen we op die plek waar het dier klaar is om geofferd te worden.
And you know one of the things that's interesting about this?
En weet je wat daar interessant aan is?
Is when you go to offer up the sacrifice, you have to give up ownership.
Als jij een dier gaat offeren, dan moet je ook op enig moment het als eigendom afstaan.
You can no longer be the boss of that animal.
Jij kan niet meer de eigenaar van dat dier blijven.
It's not like you can go to the priest and says, well, can I have the back half?
Je kan niet zeggen tegen de priester, ja, ik ga het wel offeren, maar kan ik misschien de achterkant weer mee terugnemen?
If you go to offer the sacrifice, you have to offer it all.
Als jij dat offer gaat brengen, dan moet je het hele offer als eigendom afstaan.
And you can't go to God and negotiate the sacrifice.
Je kunt niet naar God gaan en onderhandelen over welk onderdeel van dat offer jij voor jezelf kan houden.
Well, I'll give you Sunday morning and you know another day a week, but the rest of it's mine.
Oh Heere, zondagochtend dat deel van mijn leven geef ik aan u, maar de rest is voor mij.
If you're going to offer him a sacrifice of your life, it has to be everything or he'll accept none of it.
Als je hem je leven als offer geeft, dan moet je alles geven of niks.
Where did we ever get the idea that we could give half a heart to God and he would say okay?
Hoe komen wij aan dat idee dat wij de helft van ons hart aan God kunnen geven en dat hij dan zegt dat is okay?
There is not one single verse in all the Bible that sanctions that idea.
Je vindt in de Bijbel geen enkel vers wat daar ook maar enige validatie aan geeft.
But we're told again and again that we would find him if we would seek him with all of our heart.
Maar de Bijbel zegt keer op keer wel dat we hem zullen vinden op het moment dat we hem zoeken met ons hele hart.
And so we have to give up ownership.
En dus moeten we onszelf als eigendom aan God afstaan.
And so we have to give up ownership of this.
Wij kunnen geen eigenaar meer van onszelf blijven.
And we have a terrible time with that.
En we moeten ons hele hart aan hem geven en dat is heel moeilijk voor ons.
You want to know why we have a hard time giving up ownership of this?
Weet je waarom het zo moeilijk is om dit als eigendom aan God af te staan?
Because we're control freaks.
Omdat wij control freaks zijn.
We want control.
Wij willen controle hebben.
We want the say of our life.
Wij willen het zeggenschap hebben over ons leven.
We want to tell God what we're going to do and say bless me now for it.
Wij willen tegen God zeggen wat wij willen doen en vervolgens zeggen God zegen datgene wat ik ga doen.
But that's not how it works.
Maar zo werkt het niet.
He's God, we're not.
Hij is God en wij niet.
And we come to him and we surrender our life to him.
Dus wij komen tot hem en we geven ons leven over aan hem.
And when we do, we say, you are now the one who commands my life.
En als we dat doen, dan zeggen we ook, u bent nu degene die de bevelen geeft in mijn leven.
And he'll not negotiate that.
En we gaan daar niet over onderhandelen.
You know what we like to do?
Weet je wat wij graag doen?
Is write out a contract of discipleship.
We stellen een contract van discipelschap op.
And we tell him what we will do and won't do.
En we zeggen daarin clausules wat we wel en niet willen doen.
And then we want to hold it up to him, so sign it.
En dan zeggen we, Heer, teken het.
But he won't sign it.
Maar hij gaat het niet tekenen.
Because he has a contract of discipleship himself.
Want hij heeft ook een contract voor discipelschap wat hij aan jou wil geven.
And if you will be my disciple, you sign this.
En hij zegt, als jij mijn discipel wil zijn, dan teken je mijn contract.
And that means you have to give yourself as a living sacrifice.
En dat betekent dat je jezelf als levend offer volledig aan hem moet geven.
That you have to give him everything, your hurt, your pain, your desires.
Dat je hem alles moet geven, je pijn, je verdriet, je verlangens.
And so we were told by Paul twice in the book of 1 Corinthians.
En Paulus zegt dus twee keer ook in 1 Korinthe.
But in the 6th chapter he says you are not your own.
Daar zegt hij in hoofdstuk 6 u bent niet van uzelf.
You were bought at a price.
U bent gekocht met een prijs.
Therefore honor God with your body.
Eer daarom God met uw lichamen.
Now do you know what he's dealing with here?
En weet je waar hij daarmee te maken heeft op dat moment?
He's dealing with sexual sin.
Hij heeft het daar over seksuele zonde.
He says you're not your own.
Hij zegt jullie zijn niet van julliezelf.
You use your body in a holy way or I will not accept your body.
Je gebruikt je lichaam op een heilige manier of ik accepteer je lichaam niet.
Well, that goes against our cultures, doesn't it?
En dat gaat wel tegen onze cultuur in, toch?
Because our culture in America and in the Netherlands is no problem with sexual sins.
Want onze cultuur, onze samenleving in Amerika, in West-Europa heeft geen probleem met seksuele zonden.
And because we've accepted it, we think God has to accept it.
En omdat wij het geaccepteerd hebben, denken wij dat God het ook zal accepteren.
But I am glad that God does not.
Maar ik ben blij dat God niet verandert.
And that's with all of the character and the person of God.
En dat geldt voor het hele karakter en de persoon van God.
And if I want the salvation he gives, it is the salvation he purchased for us with his own blood.
Als ik de verlossing wil ontvangen die hij biedt, dan moet ik ook accepteren dat hij het betaald heeft met zijn bloed.
And he will not negotiate that with us.
En dat hij niet zal onderhandelen over de aard van die verlossing.
And so we have to lose ownership.
We moeten onszelf als eigendom afstaan aan God.
You see, this surrender that God is calling us to.
Weet je, die overgeven waartoe God ons oproept.
It's a lifetime pursuit.
Die overgave, dat is een levenslange achtervolging.
It's not a one-time event.
Het is niet iets wat je één keer doet in je leven.
Our Christianity begins with a one-time event of saying, forgive me.
Ons christelijk leven, dat begint met een eenmalige gebeurtenis waarbij we zeggen tegen de Heer, vergeef me.
We enter into that place of fellowship, of being born again.
En dan gaan we binnen in die relatie met God. Dan zijn we opnieuw geboren.
But from that point on, surrender is to define the Christian life.
Maar vanaf dat moment is overgave iets wat voortdurend het christelijk leven moet definiëren.
It's to define me with the big, big decisions of life.
Bij de grote beslissingen van het leven moet het me definiëren.
But it's also to define me with the everyday little decisions that go on.
Maar overgave moet mij ook definiëren in de kleine beslissingen van het leven.
So you're at work and your boss gets angry at you.
Dus je bent op je werk en jouw baas wordt boos op jou.
Will you surrender to Jesus and be kind back, or rebel and get angry and yell and scream?
Geef jij je op dat moment over aan Jezus en ben je vriendelijk ook al is hij boos, of hou je jezelf voor jezelf en word je boos op je baas?
You see, surrender happens in all kinds of ways, whether or not we will submit to the will of the Lord.
Weet je, overgave, dat kan op allerlei manieren plaatsvinden en het heeft te maken met of dat je jezelf al dan niet overgeeft aan de wil van de Heer.
And when you look at all the little acts of surrender in our life.
En als je kijkt naar alle kleine momenten van overgave in ons leven.
In the end they become something huge in the transforming of our life.
Dan worden ze uiteindelijk iets heel groots, iets heel waardevols in het transformeren van ons leven.
But yet if we refuse to surrender.
Maar als wij weigeren onszelf over te geven.
All those little acts of rebellion become a huge thing in our life.
Zullen al die kleine momenten van rebellie, van weerspannigheid, zullen ook iets groots worden om ons leven dwars te bomen.
And so there's no point in your life on this planet that surrender is not necessary.
Er is dus geen enkel moment of beslissing in je leven waar overgave niet noodzakelijk is.
Now Paul told us we surrender, all of us surrender in Romans 6.
Paulus heeft gezegd in Romeinen 6 dat wij ons allemaal overgegeven hebben.
You're either going to submit yourself to sin, which brings bondage and death.
Je geeft jezelf ofwel over aan de zonde, wat leidt tot gebondenheid en de dood.
Or you're going to submit yourself to Christ, which brings life.
Of je geeft jezelf over aan Christus, wat leidt tot leven.
Submission happens everywhere in life, all the time.
Dus overgave, dat vindt plaats in iedereen's leven, altijd.
You submit to the government laws.
Of je geeft jezelf over aan de wetten van een land.
You work for somebody and you submit to the laws of that boss.
Je werkt en je geeft jezelf over aan je werkgever en de regels die hij hanteert.
You buy a house or a car and you have to submit to the rules of that.
Je koopt een huis of een auto en je geeft jezelf over aan de regels die opgemaakt zijn in het contract.
These things are all over life.
Overal in het leven kom je overgave tegen.
But why is it we have such a hard time with surrender with God?
Maar waarom is het dan dat wij het zo moeilijk hebben om onszelf over te geven aan God?
That we only want to go so far with him.
Dat we maar tot in beperkte mate onszelf willen overgeven.
And if we feel that he's asking too much of us, then we get angry with him.
En als wij de indruk hebben dat hij te veel van ons vraagt, dan worden we boos op hem.
Or then we try to twist the words so we can wiggle our way out of the demands of God.
Of we proberen zijn woord zo te verdraaien dat wij alsnog onze eigen wil kunnen blijven doen.
But we will not live that surrendered life until we come to the place of seeing the need of surrender.
Maar we zullen nooit tot volledige overgave komen totdat we de noodzaak zien in ons leven.
The very first beatitude is blessed are the poor in spirit.
De eerste zaligspreking die Jezus heeft geuit is zalig de armen van geest.
That idea of being poor in spirit is deeper than just humility.
En dat idee van arm van geest zijn, dat is iets diepers dan alleen maar nederigheid.
It's what I would call brokenness.
Maar het heeft te maken met gebrokenheid.
Where it's something deep on the inside.
Het is iets dieps in de binnenkant.
We're being broken of our pride and broken of our rebellion, broken of bitterness and anger.
Je wordt in je hart dan gebroken van je trots, je bitterheid, je boosheid.
This brokenness is where we are brought to the reality of our human helplessness.
En die gebrokenheid, dat is eigenlijk dat je komt tot het besef dat je hulpeloos bent als mens, dat je God nodig hebt.
And if you don't see your human helplessness, then you will not see your need of a savior.
En als jij niet ziet dat je in je menselijkheid hulpeloos bent, dan kun je ook niet de noodzaak voor een redder zien.
There's no ability for us to save ourselves.
We kunnen onszelf niet redden.
There's no ability by ourselves to conquer sin.
En er is ook geen kracht in onszelf om zonde te overwinnen.
But yet God offers mankind salvation.
Maar God biedt ons als mens verlossing aan.
And he offers Christians victory over sin.
En hij biedt christenen ook overwinning over zonde aan.
But we have to come to the place to see our need of it.
Maar wij moeten wel op die plek komen waar we de noodzaak ook zien voor zijn hulp.
And that's why when you look in history at the greatest men and women of God that ever graced this planet.
En daarom is het zo dat als je kijkt naar de geschiedenis, naar de grootste mannen en vrouwen van God,
you will find that brokenness is an integral part of it.
Dan zie je dat gebrokenheid daar altijd bij hen in hun leven is geweest.
We will never be rich to give others until we come to poverty in ourselves.
Wij zullen nooit rijk anderen iets kunnen geven op het moment dat wij arm, als wij niet arm worden in onszelf.
Because until you come to poverty in yourself, you will think that you have the ability to meet the needs of people.
Als jij niet arm van geest bent, arm in jezelf, dan zul je altijd blijven denken dat jij iets te bieden hebt aan de mensen om je heen, uit jezelf.
But you don't have that ability.
Maar je hebt niks te bieden.
You have to see your neediness.
Je moet je eigen nood, je behoefte zien.
And come to a God that meets the needs of the needy.
En dan kun je komen tot een God die voorziet in de behoeften van degene die behoeften hebben.
Now, what is one of the greatest expressions of surrender in the Word of God.
Nou, wat is een van de meest duidelijke uitdrukkingen van overgave in het Woord van God?
And this may not be something that you think normally.
En dat is misschien niet waar je direct als eerste aan denkt.
It is how a person even comes to the place of salvation.
Maar dat is dezelfde manier waarop een persoon komt tot de plek van verlossing.
And you know what that act of surrender is?
En weet je wat die daad van overgave is?
It's called repentance.
Dat is bekering.
To repent means we have to go to God and say, "You are right. I have sinned."
Bekeren betekent dat je tot God gaat en zegt: "U heeft gelijk. Ik zit fout. Ik heb gezondigd."
But true repentance is always an act of surrender.
Maar echte bekering is altijd een daad van overgave.
Where I'm going to Him and seeing my need of a Savior.
Ik ga naar Hem toe en ik zie dat ik behoefte heb aan een redder.
And understanding that He wants to be my Savior.
En ik begrijp dat Hij mijn redder wil zijn.
And that He offers me everything I need to be saved.
En dat Hij mij alles wil bieden wat ik nodig heb om gered te worden.
And repentance opens this door.
En bekering opent die deur.
In Romans chapter 2 verse 4 it says that it is God's kindness that leads us to repentance.
In Romeinen hoofdstuk 2 vers 4 daar staat dat het Gods vriendelijkheid is, zijn barmhartigheid die ons genade biedt.
It's not a cruel or mean or angry God that calls us to repentance.
Het is niet een wrede God die ons tot bekering roept.
It's a loving, compassionate God.
Maar het is een vriendelijke God die ons drijft tot de bekering.
It's a God seeing what we need most.
Het is een God die ziet wat wij ten diepste het meest nodig hebben.
And He's coming to us in an expression of love that is absolutely phenomenal.
En Hij komt tot ons in een uitdrukking van liefde die onovertroffen is.
And so every time He convicts a person.
En elke keer dat God een persoon overtuigt van zonde.
Especially a Christian.
In het bijzonder een christen overtuigd van zonde.
You know what he's saying?
Weet je wat God daarmee zegt?
I love you, child.
Ik hou van jou, mijn kind.
Repent,
bekeer
so you can come closer to me.
Zodat je dichter tot mij kan naderen.
You see, the call of repentance is a call to intimate fellowship with God.
Weet je, de oproep tot bekering is eigenlijk een oproep tot intieme nabijheid van God.
Sin separates.
Zonde scheidt een mens van God.
Repentance opens the door for fellowship again.
En bekering opent de deur om weer samen met God te kunnen zijn, om een relatie met God te hebben.
And you know, I've seen this in the church all over the place.
En ik heb dat overal gezien in kerken.
That somehow we've come to think of repentance as a bad thing.
Dat wij op de een of andere manier bekering zijn gaan zien als iets slechts.
We think that God's angry and He's just mad at me again.
We denken, oh, God is weer boos en ik heb het weer verkeerd gedaan.
But how often do we understand what it really is?
Maar hoe vaak begrijpen wij wat bekering echt is?
That God wants you so close to Him.
Dat God je zo graag dicht bij Hem wil hebben.
That He'll whisper in your ear those things that separate you and Him.
Dat Hij in jouw oor fluistert dat er dingen zijn die jou van Hem scheiden.
Every time He calls you to repent, it's a call to fellowship.
Elke keer dat Hij je oproept tot bekering, dan is het een oproep tot relatie met Hem.
If He calls you to repent 100 times in a day, He's saying, "Child, I love you. Get the sin out."
Als Hij jou 100 keer per dag overtuigt van zonde, dan roept Hij je eigenlijk op om relatie met Hem te hebben. Dan zegt Hij: "Mijn kind, haal die zonde weg."
And if we understood it, you know what it should produce in us?
En als we dat begrijpen, weet je waar dat toe zou moeten leiden bij ons?
That the moment He convicts us, we say, "Yes, Lord, thank you."
Dat op het moment dat Hij ons overtuigt dat we direct zeggen: "Dank u, Heere.
Forgive me. I don't want anything separating me and you."
Vergeef me. Ik wil niet dat er ook maar iets is wat mij scheidt van u.
Because when we understand it right, we see it as so tremendous in the love of God being made manifest to us.
Want als we de bekering op de juiste manier zouden begrijpen, dan zouden we zien dat het de liefde van God is die daarin geopenbaard wordt.
And so John went to the people that was listening to him preach.
En Johannes ging dus tot de mensen die naar hem luisterden, naar zijn preek.
And guess what he was preaching?
En weet je wat Johannes predikte?
Repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Bekeer je, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen.
And then he told them, bring forth fruit in keeping with repentance.
En vervolgens zei hij, breng dan ook vrucht voort in overeenkomst met de bekering.
This may sound like a strange illustration, but I think it'll make my point.
En dit zal misschien klinken als een raar voorbeeld, maar het zal wel duidelijk maken wat ik bedoel.
Imagine if I go up to one of you and punch you in the face.
Stel je voor dat ik naar een van jullie toe zou lopen en jullie een klap op de neus zou geven.
And I say, sorry.
En ik zou zeggen, oh sorry.
Punch you again in the face.
En ik geef je nog een klap op je neus.
Sorry.
Oh, sorry.
Punch you again.
En ik sla je nog een keer in je neus.
Eventually you're gonna get the idea, I don't really mean it.
Uiteindelijk krijg jij het idee, volgens mij bedoelt hij het helemaal niet als sorry.
Repentance brings action.
Bekering moet ook leiden tot actie, tot daden.
Repentance Repentance means with all that's within us through the grace of God we stop doing what we've been doing.
Bekering betekent ook dat we met de genade van God ook stoppen met het doen van wat we tot dat moment fout deden.
To continue in the practice of sin means that there has not been true repentance in our life.
Als je doorgaat met het zondigen in je leven, dan betekent het dat er geen echte bekering is gekomen.
But when repentance is in our life.
Maar als bekering in ons leven is gekomen, echte bekering,
the desire to overcome then is very strong.
Dan zal er ook een heel sterk verlangen zijn om te overwinnen.
And the grace of God will be powerfully there to help.
En dan zal de genade van God er op machtige wijze zijn om jou te helpen om zonde te overwinnen.
And so Paul told us to be a living sacrifice.
En Paulus roept ons dus op om een levend offer te zijn.
And part of the expression of that is that they are not to be conformed to the world.
En een onderdeel van wat hij daarmee ook zegt is dat ze niet aan de wereld gelijkvormig mogen zijn.
Now, conforming to the world is a heart issue.
Gelijkvormig zijn aan de wereld heeft iets te maken met je hart.
And so let me give an example of this.
Laat me daar een voorbeeld van geven.
Have you ever heard of the Amish?
Hebben jullie wel eens gehoord van de Amish?
Okay, well they came actually from Germany, from the Radical Reformation of 1525.
Ze kwamen uit Duitsland gedurende de radicale reformatie uit 1525.
Yep. Yeah. And so they're been in the United States for a long time.
En ze zijn al een hele tijd in de Verenigde Staten.
They wear black clothes and they only have horse and buggies.
Ze dragen zwarte kleding en ze rijden alleen maar met paard en wagen.
And very close community.
Een hele gesloten gemeenschap.
Outwardly they look very religious.
En ze lijken vanaf de buitenkant heel erg religieus, heel godsdienstig.
But most of them are not even Christian.
Maar de meeste van hen zijn ten diepste niet eens christen.
You can take a person out of the world.
Je kan een persoon wegnemen uit de wereld.
And put them in a closed community.
En hem in een gesloten gemeenschap plaatsen.
They are outwardly removed from the world.
Aan het uiterlijk zijn ze verwijderd van de wereld.
But it's the will of the individual to get the world out of the inside of them.
Maar het is het wil van het individu wat ertoe kan leiden dat ook de wereld weggaat uit het hart van die persoon.
If you love the world, nobody can rip that out of you.
Als jij de wereld lief hebt, dan kan niemand dat veranderen. Niemand kan dat uit jou weghalen.
You have to have a better love than the love of this world.
Je moet een grotere liefde in je hart krijgen dan de liefde voor de wereld.
And until you have that better love, you'll not have the motivation to get the worldly ways of acting and thinking out of your life.
En totdat jij die grotere liefde in je hart hebt gekregen, zul je geen enkele motivatie hebben om die oude liefde voor de wereld weg te halen.
And so let me share with you a verse here that Paul speaks of this worldliness.
Laat me een vers delen met jullie over wereldgelijkvormigheid.
It's in Ephesians chapter 4 verse 17.
Iets wat Paulus heeft geschreven in Efeze 4 vers 17.
And this is another time that Paul makes a very strong emphasis in what he says.
En hier zegt Paulus weer opnieuw iets met nadruk.
So verse 17 says, so I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking.
Paulus zegt weer met nadruk in Efeze 4 vers 17, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken.
Making that very simple what Paul's doing.
En heel simpel gezegd wat Paulus hier doet.
He's saying, I insist that if you're going to be a Christian.
Hij zegt, ik sta erop dat als je een christen wordt.
Stop thinking like the world.
Stop dan met denken zoals de wereld.
Because when you think like the world, you will act like the world.
Want als jij denkt zoals de wereld, dan zul je ook doen zoals
And
de wereld.
And it's just that simple.
En zo simpel is het.
Why is there so much divorce in the church?
Waarom zijn er zoveel mensen die scheiden in de kerk?
Because people think like the world.
Omdat de mensen denken zoals de wereld.
They don't think like God and how God does things.
Ze denken niet zoals God en hoe God dingen doet.
Because they approach everything from a worldly standpoint.
Want ze benaderen alles vanuit hun wereldsperspectief.
They act like the world and their marriages dissolve.
En daardoor handelen ze zoals de wereld en de huwelijken eindigen.
But it's not just in that way. Not just in that alone.
Maar niet alleen dat.
There's so many other ways that the Christian can live and act like the world because they think like the world.
Er zijn nog veel meer gebieden waarop een christen kan handelen zoals de wereld omdat hij denkt zoals de wereld.
You know, James told us something very serious in the fourth chapter of James.
Weet je, in Jacobus 4, daar zegt Jacobus iets heel serieus.
He said that friendship with the world is hatred.
Hij zegt vriendschap met de wereld is haat naar God toe.
You see, the world is not a neutral place.
Weet je, de wereld is geen neutrale plek.
It's not like you can go into the world and find some place that's okay.
Je kunt niet de wereld ingaan en een soort neutrale plek vinden die oké is.
The world in all of its expressions is hostile to God.
De wereld en alle uitdrukkingen die er zijn van de wereld zijn vijandig ten opzichte van God.
Because the world refuses to bow their will to the King of Kings.
Want de wereld weigert de knie te buigen voor de koning der koningen.
And so if we think like the world, we're going to act like the world.
Dus als wij gaan denken zoals de wereld, dan gaan we ook handelen zoals de wereld.
And so that's why Paul goes on to tell us that we need to be transformed.
En daarom zegt Paulus, als hij verder gaat, dat wij veranderd moeten worden.
It's not that you need to have management of your way of thinking.
Je hebt niet alleen maar een soort management, een nieuw management nodig van de manier waarop je denkt.
You need a revolution.
Nee, je moet een revolutie krijgen in hoe je denkt.
You need the old literally tore down so that the new can be built.
Die oude manier van denken die moet afgebroken worden zodat er een nieuwe manier van denken opgebouwd kan worden.
Okay, think about this.
Denk er eens over na.
Can pride be turned into humility?
Kan trots veranderen in nederigheid?
It can't. Pride is evil.
Dat kan niet. Trots is kwaadaardig.
It has to be nailed to a cross.
Het moet gekruisigd worden.
Can lust be turned into love?
Kan begeerte omgezet worden, seksuele begeerte in liefde?
No, it can't. It's evil. It has to be nailed to a cross.
Nee, dat kan niet. Het is kwaadaardig als het onrein is. Het moet gekruisigd worden.
And you could go through all the works of the flesh and see the same identical thing.
En je kunt al die werken van het vlees zo bestuderen en je zult het steeds weer zien.
The works of the flesh cannot become the fruit of the spirit.
De werken van het vlees kunnen niet zomaar veranderen in de vrucht van de geest. Het kan niet.
For there to be fruit of the spirit in our lives, there has to be crucifixion.
Als je de vrucht van de geest wilt hebben in je leven, dan moet er kruisiging zijn van die werken van het vlees.
And out of dying to our sinful nature.
En vanuit het sterven aan onze zondige natuur.
There's the revolution of a new way of thinking that comes into us.
Komt er een revolutionaire nieuwe manier van denken bij ons binnen.
It comes from God. It's a changing of us on the inside.
En dat komt van God en dat is een verandering in ons denken van binnenuit.
That the things we once loved, we no longer love.
Zodat de dingen die we vroeger lief hadden, dat we die niet meer lief hebben.
That the things we used to pursue we no longer want in our life because we found something better.
En de dingen waar we vroeger naar op zoek waren in ons leven, daar zijn we niet meer naar op zoek want we hebben iets beters gevonden.
And so he wants us to be transformed.
Hij wil dat we veranderd worden.
Well, Colossians chapter 3 verses 1 and 2 gives an idea there. You don't have to.
Colossenzen 3 vers 1 en 2 geven ook een idee daarvan.
And those two verses bring out a simple idea.
En die twee versen die laten een heel eenvoudig idee zien.
It's to set your heart and your mind on things above.
Er staat: stel je gedachten en je verstand op de dingen die boven zijn.
God isn't wanting just our house in essence to be emptied.
God wil als het ware niet alleen dat ons huis leeg wordt.
Because Jesus said if your house is empty, then it's going to be filled with some devils.
Want Jezus zegt dat als het huis van je hart leeg raakt, dat gewoon andere duivelen je hart binnenkomen.
When the house is cleaned out.
Als het huis opgeruimd is.
We need a holy God to come fill in.
Dan hebben we een heilige God nodig die daar gaat wonen.
We need a holy God to begin to change the way that we're thinking.
En we hebben een heilige God nodig die binnenkomt in ons hart en onze manier van denken verandert.
And so what happens is we stop thinking as we've thought for so long.
En wat er dus gebeurt is dat we stoppen met denken zoals we altijd gedacht hadden.
And now our heart starts going more and more to thoughts of God.
En dat ons hart steeds meer beweegt naar de gedachten van God.
When we really love somebody.
Als wij echt van iemand houden.
Our heart is dwells on them.
Dan gaat ons hart ook nadenken over die persoon.
Right, you have a single man, a single woman.
Weet je, als je een alleenstaande jonge man hebt en een jonge vrouw, allebei alleen.
And they're falling in love with each other.
Ze worden verliefd op elkaar.
What do they think about?
Waar denken ze dan over na?
Their hearts are consumed with each other.
Hun harten zijn als het ware verteerd door elkaar.
When I love the world, what am I going to think about?
Als ik de wereld lief heb, waar denk ik dan over na?
My heart will be consumed with the world. Then.
Wordt mijn hart verteerd door de liefde voor de wereld.
But when I find a better love.
Maar als ik een betere liefde vind.
When my love is for Christ.
Als mijn liefde voor Christus is.
My heart and mind will be filled with heavenly things.
Dan worden mijn hart en mijn verstand vervuld door hemelse dingen.
It's what will begin to define me.
En dat begint mij dan te definiëren.
Not some religious thing you're doing.
Niet een of ander religieus iets wat jij doet.
You'll find the reality of this love burning inside of you.
Maar je ontdekt de realiteit van die liefde voor God die brandt in je hart.
That will cause you to worship him when you would have never done it before.
Die ervoor zorgt dat je hem gaat aanbidden terwijl je dat vroeger nooit had gedaan.
And so what does he call us to do?
Waar roept hij ons toe op hier?
Now this is radical.
En dat is iets heel radicaals.
He calls us to love the Lord.
Hij roept ons op om de Heere lief te hebben.
With all of our heart, mind, soul and strength.
Met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en ons verstand.
Do you know what that means?
Weet je wat dat betekent?
To love the Lord with everything that you have.
Dat je de Heere lief hebt met alles wat je hebt.
To love him with all of your heart, mind, soul and strength.
Hem lieven met heel je hart, ziel, kracht en verstand.
Means that there's no place for the love of the world.
Betekent dat er geen ruimte is voor de liefde van de wereld.
No place for the love of self and the love of sin.
Geen ruimte voor liefde voor jezelf of voor zonde.
It means that our heart is consumed with a passion for this God.
Het betekent dat je hart verteerd wordt door een verlangen naar deze God.
And from learning how to love him rightly, I learn how to love everybody else correctly.
En doordat je leert hoe je hem op de juiste manier lief hebt, leer je ook hoe je andere mensen op de juiste manier lief hebt.
And so we surrender to what we love.
En dus geven we onszelf over aan dat wat we lief hebben.
When I love the world, it's because I'm surrendering to the world.
Als ik de wereld lief heb, dan is het omdat ik mezelf overgeef aan de wereld.
When I'm learning the joy of surrender to Christ, I will find my heart consumed with Christ.
En als ik de vreugde van overgave aan Christus leer kennen, zal ik ontdekken dat mijn hart ook verteerd wordt door de liefde voor Christus.
To hunger and thirst for righteousness is when nothing in the world can fascinate us so much as being with Jesus.
Hongeren en dorsten naar gerechtigheid betekent dat niets of niemand in de wereld mijn hart zo kan fascineren als Jezus.
And that's what he's calling us to.
En daar roept hij ons toe op.
And so what's the promise that he gives us?
En wat is de belofte die hij ons geeft?
If you will live the surrendered life.
Als jij dat leven van overgave leeft.
God promises that you will know his good, pleasing and perfect will.
Dan belooft God ook dat jij de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zult leren kennen.
So I get this all the time.
En dat maak ik altijd mee.
And so I'll give altar calls and have people at altars and praying for them.
Dat ik aan het eind van de dienst dan een uitnodiging doe en ik ga bidden voor mensen die naar voren komen.
And somebody will mention that I'll ask them what they want prayer for and they'll say, well, I need to know the will of God.
En dan vraag ik, waar wil je dat ik voor bid? En dan zegt een persoon, ik wil de wil van God voor mijn leven kennen.
And I'll take them to Romans 12, 1 and 2.
En dan ga ik met ze naar Romeinen 12, vers 1 en 2.
The surrendered man or woman will never miss the will of God.
En dan zeg ik, de persoon, man of vrouw, die zichzelf volkomen overgeeft aan God, zal nooit die volmaakte wil van God missen.
The unsurrendered man or woman will never know the will of God.
Maar de persoon die zich niet volkomen overgegeven heeft aan God, die zal nooit de volmaakte wil van God leren kennen.
The promise of God in these two verses.
Dat is de belofte van God in deze twee versen.
You need to know God's will in your life.
Heb je het nodig om Gods wil te leren kennen in je leven?
Then learn the power of what it is to surrender to him.
Leer dan ook de kracht van overgave aan hem.
And in that pursuit of God, he will make his will known to you.
En als je God op die manier volgt en nazoekt, dan zal hij zijn wil aan jou openbaren.
Pursue your own life.
Als jij je eigen leven zoekt,
and you will never know his will for your life.
Dan zul je nooit zijn wil voor jouw leven leren kennen.
Now I want to change gears here just for a couple of minutes as I close.
Ik wil nu eventjes veranderen van gespreksonderwerp naarmate we nu sluiten.
Who is this that demands my absolute surrender?
Wie is het die volkomen overgave van mij vraagt?
I'm not talking about surrendering to a mere mortal.
Ik heb het hier niet over overgave aan een andere sterveling.
I'm not talking about surrendering to a government or to an individual.
Ik heb het niet over overgave aan een overheid of een individu.
You see, it's God Almighty that comes to you and says, give me everything of your life.
Weet je, het is Almachtig God die tot jou komt en zegt, ik eis alles van jouw leven. Geef alles aan mij over.
He says, give me all of your hurts and your pains.
Hij zegt, geef me al jouw pijn, al jouw verdriet.
Give me all your desires and ambition.
Geef me al jouw verlangens en al jouw ambities.
Give me your wealth and your dreams and everything with it.
Geef me jouw rijkdom, je bezitting, je droom en alles daarmee.
Give me all the people in your life.
Geef me alle mensen die je in je leven hebt.
He asks for everything, demands everything.
Hij vraagt om alles, hij eist alles.
But who is it that demands this?
Maar wie is degene die eisen stelt, die eisen maakt?
We have to come to an understanding here.
We moeten dat begrijpen.
Because if we don't understand who it is that's calling us to such surrender, we won't have the desire to do it.
Als wij niet begrijpen wie het is die ons oproept tot die overgave, zullen we ook geen verlangen hebben om ons over te geven.
And so I'm going to take you on a few different lives in scripture very briefly.
Dus ik wil jullie nog een aantal plekken in de schrift laten zien.
Job was given the testimony that he was the most righteous man in all the earth.
Van Job werd getuigd dat hij de meest rechtvaardige mens op aarde was.
And he had a love for God.
Hij had een liefde voor God.
Then the devil came and and wanted to tempt him.
En vervolgens kwam de Satan, de duivel, die hem wilde verzoeken.
And the Lord allowed the temptation.
En de Heere liet toe dat Job verzocht werd.
And everything he had was taken from him.
En alles wat Job had, werd hem afgenomen.
And then a second testing came.
En vervolgens kwam er een tweede verzoeking.
And his body was touched with boils.
Zijn lichaam werd met zweren geslagen.
7 days he's in the agony of these boils.
En 7 dagen zat hij daar in ellendige zweren te lijden.
And he says nothing.
En hij zei niks.
And 4 men come alongside of him.
En vervolgens kwamen 4 mannen bij hem zitten.
3 of them are referred to Job's miserable comforters.
En 3 daarvan worden voorgesteld als troosters, als slechte vrienden van Job.
The fourth one was a young man that was a very wise man.
Maar die 4e was een jonge man, het was een hele wijze jonge man.
When Job does begin to speak.
En vervolgens als Job begint te spreken.
He begins to justify his actions and by doing so condemns God.
Dan begint Job zijn eigen daden te rechtvaardigen en daarmee God te veroordelen.
And at the end of this whole story.
En aan het einde van het verhaal.
God shows up in a whirlwind.
Laat God zichzelf zien in een wervelwind, in een storm.
All 5 men see the glory of God revealed here.
En alle 5 die mannen die zien de heerlijkheid van God geopenbaard worden.
But God comes to speak to Job.
Maar God komt alleen om tot Job te spreken.
It says then the Lord answered Job out of the storm.
En er staat vervolgens antwoordde de Heere Job vanuit een storm.
And he said, who is this that darkens my counsel with words without knowledge?
En hij zei, wie is het die mijn wijsheid verduistert met woorden zonder kennis?
He said, brace yourself like a man.
Hij zei, bereid jezelf voor als een man.
I will question you and you shall answer me.
Ik zal je ondervragen en je zult mij antwoorden.
Where were you when I laid the earth's foundation?
Waar was jij toen ik het fundament voor deze aarde legde?
Tell me if you understand.
Zeg het me dan als je het begrijpt.
And God continues to confront Job for a time.
En God gaat een tijd door met het confronteren van Job.
Do you know what God was doing in that moment?
Weet je wat God deed op dat moment?
Taking a man that had an understanding of God.
Hij nam een man die een bepaalde mate van begrip had van wie God was.
And then elevating his understanding.
En hij vergrootte dat begrip.
He started to see God greater than he ever even imagined in that moment.
Job ging zien dat God groter was dan hij ook maar ooit had durven denken.
And it was that God that was breaking into his life at that moment.
En het was die God die op dat moment doorbrak in zijn leven.
When you go to Isaiah chapter 6.
Als je naar Jesaja op succes gaat.
He has a vision of the temple.
Dan ziet Jesaja de tempel in een visioen.
Now he wasn't a priest, so it's not that he had access to the temple.
Jesaja was geen priester, dus hij kon niet binnentreden in de tempel.
But he sees the temple and the Lord is filling the temple with his glory.
Maar hij zag de tempel en hij zag dat de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde.
And he sees this vision of a magnificent God.
En hij kreeg dit visioen van een geweldige heerlijke God.
And he says, woe unto me, I am ruined.
En hij zegt, wee mij, ik ben een ellendig mens.
For my eyes have seen his glory.
Ik verga, want mijn ogen hebben zijn heerlijkheid gezien.
For I'm a man of unclean lips and live among a people of unclean lips.
Want ik ben een man met onreine lippen en ik leef te midden van een volk met onreine lippen.
In the moment of seeing the glory of God.
Op het moment dat hij de heerlijkheid van God ziet.
A light was shined upon the person of Isaiah as well.
Schijnt er ook een licht op de persoon van Jesaja.
And the holiness of God revealed the unholiness of Isaiah.
En de heiligheid van God openbaart de onheiligheid van Jesaja.
And you know what happened at that moment?
En weet je wat er op dat moment gebeurt?
The understanding of God in Isaiah grew.
Het begrip wat Jesaja heeft van wie God is groeit op dat moment.
He saw God greater than he ever imagined.
Hij zag God op dat moment als iets groters dan wat hij ooit had durven voorstellen.
More holy than he ever dreamed of.
Heiliger dan hij ooit had durven dromen.
And that this God wanted fellowship with him.
En dat deze God relatie met hem wilde hebben.
And to me that's astounding.
En voor mij is dat verbazingwekkend.
And then you come to Ezekiel.
En vervolgens kijk je naar Ezekiel.
And Ezekiel is confronted with the glory of God.
Ezekiel wordt geconfronteerd met de heerlijkheid van God.
You see it in the first 2 chapters of the book.
En je ziet dat in de eerste 2 hoofdstukken van het boek Ezekiel.
And just as you see again and again throughout scripture.
En je ziet dat steeds weer in de schrift.
When men have been encountered with the glory of God.
Als de mens geconfronteerd wordt met die heerlijkheid van God.
They use the word.
Dan gebruiken ze het woord.
It was, he's like.
Er staat er, hij is Alsof.
Why? Because there's no words to describe him.
Waarom wordt die term steeds gebruikt, dat woord? Het is alsof hij was als. Er is geen manier om hem te beschrijven.
So this God that is beyond description.
Deze God die niet te beschrijven is.
All we can do is try and get something of this world to say he's like.
Het enige wat wij kunnen doen om hem te beschrijven is iets uit de wereld nemen en hem daarmee vergelijken.
But yet he's greater than anything we can imagine.
Maar het blijft alsof, want hij is groter dan wat wij ook kunnen voorstellen.
And this God broke in our world.
En deze God die kwam binnen in onze wereld.
He broke in your life.
Hij komt binnen in jouw leven.
And he's calling you to fellowship.
En hij roept jou op tot een relatie met hem.
Can you even begin to imagine a little?
Kun je ook maar enigszins voorstellen?
The gift that is being offered us.
De gave die ons wordt aangeboden.
That he would want us.
Dat hij ons wil.
You come to Daniel.
Als je dan komt bij Daniel.
And Daniel sees the glory of God a couple times.
Dan ziet ook Daniel meerdere keren de heerlijkheid van God.
In the 8th chapter of Daniel.
In hoofdstuk 8 van Daniel.
It says, as I came near to the place where I was standing.
Dan staat er, en toen ik in de buurt kwam van die plek waar ik stond, toen hij in de buurt kwam van de plek waar ik stond.
It says, I was terrified and fell prostrate.
Dan staat er, ik vreesde en ik viel op de grond.
And this was Jesus speaking to him.
En dan spreekt Jezus daar tot hem.
And he says, son of man.
Dan staat er zoon des mensen, mensenkind.
Understand the vision that concerns the end time.
Begrijp het visioen wat betrekking heeft op het einde van de tijd.
But then let's go a little bit further and we'll read some more.
En als we dan verder gaan in Daniel 8, dan lezen we nog meer.
In the 10th chapter.
Of in hoofdstuk 10.
It says, I, Daniel, was the only one who saw the vision.
Dan staat er, ik, Daniel, was de enige die het visioen zag.
The men with me did not see it.
De mannen bij mij, die zagen het niet.
But such terror overwhelmed them that they fled and hid themselves.
Maar toch overviel hen zo'n vrees dat ze wegvluchten en op de grond vielen.
So I was left alone gazing at this great vision.
En dus ik bleef als enige over en ik zag dat visioen.
I had no strength left.
En er was geen kracht meer in mijn lichaam.
My face turned deadly pale.
En mijn gezicht werd helemaal bleek.
And I was helpless.
En ik was hulpeloos.
And then I heard him speaking.
En vervolgens hoorde ik hem spreken.
And as I listened to him, I fell into a deep sleep.
En toen ik luisterde naar hem, toen overviel mij een diepe slaap.
My face to the ground.
En ik viel met mijn gezicht op de aarde.
Again and again, men that were confronted by God.
Opnieuw en opnieuw zie je dat mensen die geconfronteerd worden met God,
overwhelmed with him.
Overweldigd worden door hem.
That's the Old Testament God, though, isn't it?
En dat is de Oud-Testamentische God, toch?
Is it the New Testament God?
Is dat ook de nieuw?
Is there something different with the New Testament than with the Old?
Of is er iets veranderd ten opzichte van de Oud-Testamentische
God? Well, let's take a moment. Let's look at the transfiguration of Christ.
Laten we eens kijken naar de verheerlijking van Christus, de transformatie van Christus op de berg.
And I'll just read this to you briefly. It's in Matthew 17.
En ik zal dat lezen in Matthäus 17.
And here's Peter, James, and John.
Daar staan Petrus, Johannes en Jacobus.
And they see Jesus, and he now is glorified in their presence.
En ze zien Jezus die verheerlijkt wordt in hun aanwezigheid.
Do you know what happened at that moment with what they saw?
Weet je wat er op dat moment gebeurde toen zij daar zaten te kijken?
The veil of his flesh was ripped open a little bit.
Het voorhangsel van zijn vlees werd als het ware op een kiertje gezet.
And the divinity of the great I am came bursting out.
En de godheid van die grote Ik Ben die liet zich zien.
And broke upon these three men.
En die sloeg als het ware op die drie mannen die daar bij hem stonden.
This is what it says while he was still speaking.
En dit is wat er staat terwijl hij nog sprak.
A bright cloud enveloped them and a voice from the cloud said.
Zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei.
This is my son whom I love. With him I am well pleased.
Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb.
Listen to him.
Luister naar hem.
Then the disciples when the disciples heard this they fell face down to the ground.
En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.
Do you know what happened at that moment?
Weet je wat er op dat moment gebeurde?
Those disciples were never the same.
Die discipelen die werden veranderd.
They saw Jesus in a way they never even understood before.
Ze zagen Jezus op een manier zoals ze hem nooit hadden begrepen, nooit hadden durven zien.
You come to the book of Revelation.
Als je komt in het boek Openbaring.
Now you get a picture of the glorified Christ.
Dan zie je daar een beeld van de verheerlijkte Christus.
The God who is seated in heaven.
De God die daar in de hemel troont.
And John is seeing a vision of him.
En Johannes krijgt een visioen van hem.
And in the 12th verse of the first chapter, John says, I turned around to see the voice that was speaking to me.
En in vers 12 van het eerste hoofdstuk daar staat: ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken.
And when I turned, I saw seven golden lampstands, and among the lampstands was someone like the Son of Man.
En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de zeven kandelaren iemand die op de Zoon des Mensen leek.
He was dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest.
Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel.
His head and hair were white like wool, as white as snow.
En zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol, als sneeuw.
His eyes was like blazing fire.
En zijn ogen waren als een vuurvlam.
His feet were like bronze glowing in a furnace.
Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven.
His voice was like the sound of rushing water.
Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.
In his right hand he held seven stars.
En in zijn rechterhand had hij zeven sterren.
And out of his mouth came a sharp double-edged sword.
En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard.
His face was like the sun shining in all of its brilliance.
En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in al haar kracht.
When I saw him, I fell at his feet as though dead.
En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten.
The glorified Jesus.
De verheerlijkte Jezus.
This is the God that's calling us to surrender.
Dit is de God die ons oproept tot overgave.
This is the God that took upon flesh and blood and died on the cross so we would not have to pay the penalty of our sin.
Dit is de God die vlees en bloed werd om aan een kruis te sterven zodat wij niet voor die straf zouden moeten opdraaien.
This is the God that burst out of the grave to raise from the dead.
En dit is de God die uit het graf opbarstte en opstond uit de dood.
Because the grave could not hold him.
Omdat het graf hem niet kon vasthouden.
And this is the same God that ascended to the right hand of the Father.
En dit is dezelfde God die opsteeg naar de rechterhand van de Vader.
And what did this God say to us?
En wat zei deze God tot ons?
He's walking along one day.
Hij wandelde op een dag voorbij.
And he sees a couple of men.
Hij ziet een aantal mannen.
And he says, "Come, follow."
En hij zegt, kom, volg mij.
And what they do, they followed him.
En wat deden ze? Ze volgden hem.
Going a little farther, sees two more men.
Vervolgens loopt hij verder en hij ziet nog twee mannen.
And he says, come, follow me.
En hij zegt, kom, volg mij.
It says they left their nets and their father to follow him.
En er staat, ze lieten hun netten en hun vader achter om hem te volgen.
This is the creator God in flesh and blood saying, come, follow me.
Dit is de schepper God in vlees en bloed die zegt, kom, volg mij.
Come, stay with me, fellowship with me, know who I am.
Kom, blijf bij mij. Breng tijd door met mij. Leer mij kennen.
He's calling us to the place of fellowship.
Hij roept ons op om relatie met hem te hebben.
He comes to another man a little later on.
En later komt hij tot een andere man.
And he says, come, follow me.
En hij zegt, kom, volg mij.
But this man was different.
Maar deze man was anders.
He was a rich young ruler.
Het was een rijke jongeling.
And Jesus had given a command to him, sell everything you have and follow me.
En Jezus had hem een gebod gegeven, verkoop alles wat je hebt en volg mij.
And the man said, no.
En de man zei, nee.
Same God.
Dezelfde God.
Same call.
Dezelfde roeping.
Two different responses.
Maar twee verschillende reacties.
People can go to church their whole life and still never accept the call.
Mensen kunnen hun hele leven naar de kerk gaan en toch nooit gehoor geven aan die oproep.
Never hear the reality of what he says, follow me.
Nooit de realiteit betreden van wat hij zegt, volg mij.
Or if they do hear it, they rebel and they say, no, I will not surrender.
En als ze die roeping al horen, dat ze zeggen nee en zichzelf niet overgeven.
I want to rule my life my way.
Ik wil mijn eigen leven kunnen beheersen.
But there are some who do hear.
Maar sommigen horen zijn roepstem wel.
And some that begin to see him to be so beautiful.
En sommigen beginnen hem te zien als iets zo kostbaars.
And so holy and so glorious.
Zo heilig, zo mooi, zo heerlijk.
And they want to fall at his feet and adore.
En ze willen zichzelf voor zijn voeten neergooien en hem aanbidden.
Because that's what we were created for.
Omdat we daartoe geschapen zijn.
And so one day Jesus said, come to me.
Zo op een dag zei Jezus, kom tot mij.
But he referred to something special here.
Maar hij had het over iets bijzonders hier.
He said, all you who are weary and heavy laden.
Hij zei, allen die vermoeid en belast zijn.
You see, he has rest for us.
Weet je, hij wil ons rust bieden.
This is not some cruel, mean, ugly God.
Dit is niet een of andere vrede, lelijke, gemene God.
This is a God bigger than we could ever imagine, more terrifying than we could ever dream of.
Dit is een God groter, heerlijker, vreeswekkender dan wij ooit zouden kunnen dromen.
But yet he reveals himself to us as tender.
En toch openbaart hij zichzelf naar ons toe als zacht, als barmhartig, als teder.
Offering us his forgiveness and mercy.
Hij biedt ons zijn vergeving en zijn barmhartigheid.
But you know what he demands?
Maar weet je wat hij eist?
He doesn't ask this, he demands it.
Hij vraagt het niet, hij eist het.
You want to belong to me?
Wil je bij mij horen?
You have to give yourself as a living sacrifice.
Dan moet je jezelf volkomen geven als een levend offer.
There's no other option.
Er is geen andere mogelijkheid.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen tot u nu in de heilige naam van Jezus.
And Lord, I ask that you would speak to each of us.
En Heer, ik bid u dat u tot een ieder van ons spreken zult.
And help us to respond to this word.
En ons zult helpen om te reageren op dit woord.
Lord, you do your greatest work through surrendered souls.
Heer, u doet uw grootste werk in zielen die zichzelf volkomen overgeven.
You're not looking for those who have talents and gifts.
U bent niet op zoek naar mensen met talenten en gaven.
But you can do miracles through the surrendered.
Maar u kunt wonderen doen door hen die zich volkomen overgeven.
The greatness of a man is not according to his wisdom and ability.
En de grootheid van een mens is niet in zijn wijsheid of zijn talenten.
But according to the depth of his surrender to an all-powerful God.
Maar in de mate waarin hij zichzelf heeft overgegeven aan een almachtig God.
Lord, I'm asking for a radical work in the hearts of your people here.
Heer, ik bid u om een radicaal werk in de harten van uw volk hier.
And if there's anybody here that is not a true follower of Jesus.
En als er hier iemand is die geen echte volgeling van Jezus is.
That have not really surrendered themselves to you.
Iemand die zichzelf niet volkomen aan u heeft overgegeven.
Lord, I'm asking that you would help them to understand what they have not been able to understand.
Heer, dan bid ik u dat u hen zult helpen om te begrijpen wat ze tot nu toe niet begrepen hebben.
And today they would find the joy of what it is to surrender to the King of Kings.
En dat ze vanaf vandaag zullen ontdekken wat de vreugde is om je over te geven aan de koning der koningen.
In the precious name of Jesus.
In de kostbare naam van Jezus.
I'm going to ask that everybody keep your heads down.
Ik wil jullie alle vragen om jullie hoofden gebogen te houden en de ogen gesloten.
I'm going to ask a couple questions.
En ik wil een paar vragen stellen.
And I'm going to ask that you answer them to yourself.
En ik wil jullie vragen om zelf in je hart antwoord te geven op die vragen.
Are you surrendered to Jesus?
Heb jij jezelf overgegeven aan Jezus?
Are you really surrendered to him?
Ben je echt overgegeven aan hem?
There's only two possibilities.
Er zijn maar twee mogelijkheden.
Yes,
ja,
or no.
Of nee.
Are you surrendered to him?
Ben je overgegeven aan hem?
If you are not surrendered to him.
Als je niet aan hem bent overgegeven.
You are given a choice now.
Dan heb je nu een mogelijkheid, een keuze.
To either choose to surrender to him.
Om ofwel te kiezen jezelf aan hem over te geven.
Or choose to rebel against him.
Of te kiezen om tegen hem in verzet te gaan en te rebelleren.
There is no other option.
Er zijn geen andere opties.
The truth has come.
De waarheid is gekomen.
You have to make a decision.
Je moet een besluit nemen.
Grace is here to do the work that you can't do yourself.
En de genade is beschikbaar om het werk te doen wat je zelf niet kan doen.
And if you make the choice to surrender to him.
En als jij de keuze maakt om jezelf over te geven aan hem.
Then I'm going to ask something of you.
Dan zal ik ook iets van jullie vragen.
Sometime this day.
Op enig moment vandaag.
You get yourself someplace all alone.
Ga dan ergens naartoe, een plek waar je helemaal alleen bent.
Just you and Jesus.
Alleen jij en Jezus.
And you be ruthlessly honest with God.
En wees eerlijk ten opzichte van God.
And you repent of your sins.
En bekeer je van je zonden.
And you ask for grace to surrender.
En vraag om genade om jezelf over te geven aan
and
hem.
You talk with God to this until you feel it break through.
En praat met God daarover totdat jij een doorbraak ervaart.
Because there is a God that is wanting to save you if you need saving.
Want er is een God die jou wil redden als jij dat nodig hebt.
But now here's another question.
Maar ik heb ook een andere vraag.
For those of you that are true followers of Jesus.
Voor degenen kunnen onder jullie die echte volgelingen van Jezus zijn.
God is wanting to do a deeper work in your life.
God wil een dieper werk in je leven doen.
He's wanting you to learn surrender in a deeper way.
Hij wil dat jij overgave leert kennen op een diepere manier.
There's a dying world out there that's rushing to hell.
Er is een stervende wereld om ons heen die naar de hel gaat.
And he cannot use people that are unsurrendered.
En hij kan geen mensen gebruiken die zichzelf niet volkomen overgegeven hebben.
But those that are surrendered, he can do wonders through.
Maar door hen die zich volkomen overgegeven hebben, kan hij wonderen doen.
Why couldn't he raise up some people like Paul to turn this world upside down?
Waarom kan hij geen mensen doen opstaan zoals Paulus om deze wereld op zijn kop te zetten?
It's not about your abilities.
Het gaat niet om jouw gaven.
It's about your surrender.
Het gaat om de mate van overgave.
Because God is the one who has all the power necessary to touch a dying world.
Want God is degene die alle kracht heeft om een stervende wereld aan te raken.
And so here's the question I want you to answer yourself.
En dit is de vraag waarvan ik wil dat je hem voor jezelf beantwoordt.
Will you surrender in a deeper way to Christ?
Geef jij jezelf op een diepere manier over aan Christus?
Will you surrender more to Jesus?
Zul je jezelf meer overgeven aan Christus?
There's either yes or no.
Het is ja of nee.
But it must become a purposeful thing on your part if you say yes.
Maar het moet wel doelgericht zijn als jij ja zegt.
Because that surrender will take you into the prayer closet more.
Want die overgave zal ertoe leiden dat je meer zult gaan bidden.
That surrender will take you deeper into the Word of God.
En die overgave zal ertoe leiden dat je dieper in Gods woord zal gaan.
And that surrender will take you into places where people are hurting over sin.
En die overgave zal ertoe leiden dat je op plekken zult komen waar mensen lijden onder de zonde.
That you might bring the truth of who Jesus is to them.
Zodat jij de waarheid van wie Jezus is bij hen kunt brengen.
I want to close in prayer.
En we zullen afsluiten in gebed.
Father, I'm asking that you would do a work here in the hearts of each person.
Vader, ik bid u dat u een werk zult doen in ieder hart in deze ruimte.
In these questions, Lord, they had to give an answer.
Wat betreft deze vragen waarop ze een antwoord moesten geven in hun hart, Heren.
And those who chose not to make an answer made an answer.
Ook degenen die geen antwoord hebben willen geven, hebben een antwoord gegeven.
Lord, for all those that said yes to you.
En voor alle die ja hebben gezegd tegen u.
Lord, I'm asking you to pour grace in the life.
Ik bid u dat u genade zult uitgieten in hun levens.
And that they would do like Paul told Timothy to do.
En dat ze zullen doen wat Paulus ook opdroeg aan Timotheus.
To become strong in the grace of God.
Om sterk te worden, krachtig te worden in de genade van God.
That they might live the victorious Christian life.
Dat ze het overwinningsleven van een christen zullen gaan leven.
And that you might use them to touch a hurting, dying world.
Dat u hen ook kunt gebruiken om een lijdende wereld aan te raken.
People are rushing to hell right now, oh God.
Mensen redden de hel in op dit.
Your church not be asleep in the light.
Heer, laat uw gemeente niet slapen in het licht.
May you awaken the church to go to a hurting, dying world, oh God.
Heer, wilt u de gemeente opwekken om naar deze stervende wereld toe te gaan?
The price is too high for us to stay lukewarm, oh God.
Het zal te veel kosten als wij lauw blijven.
So I cry that you'd awaken our hearts, oh Savior.
En dus smeek ik u, o Heer, dat u onze harten zult aanraken.
That you might be glorified through frail people like us.
Dat u verheerlijkt zult worden door zwakke mensen heen, zoals wij.
In the precious name of Jesus.
In de kostbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.